Zo. Goedemorgen, deze morgen. Ik heb al mooie dingen gehoord tijdens het zingen. Hè, dat wil zeggen, toen ik nog daar zat, toen hoorde ik al hier zingen, juicht, want Jezus is Heer. En we verblijden ons ook weer in onze Heer in het laatste lied. En in de tussenliggende liederen kwamen ook heel wat dingen voorbij die te maken hebben met het feit dat Jezus Heer is. Hè, en dat ik inderdaad zat te denken, wat een voorrecht dat wij dat vandaag gewoon nu al mogen weten. Hè, dat Jezus Heer is, dat God de Heer is van alle dingen en dat Hij Jezus de naam boven alle naam heeft gegeven. En dat wij dat nu al mogen weten en belijden. En dat we ook nog mogen zingen, dat was niet door onze werken. Hebben we echt niet zelf bedacht, maar slechts door genade alleen. Omdat God dat gewoon een goed idee vond. En mogen we ook nog dat geweldige toekomstperspectief hebben, dat, zoals we dat ook in een lied zongen, dat er een moment zal zijn dat alle overheid en macht zich zal buigen, Hem dienend. Of zo, als Filippenzen 2 dat zo mooi zegt, dat er een moment zal zijn dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Tot eer en heerlijkheid van de Vader. Dat is gewoon waar het naartoe gaat. Dat is gewoon waar we naar uit mogen kijken. En om de een of andere reden mogen wij vandaag al weten dat Jezus Heer is. Door zijn genade. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond, zegt een ander lied. Maar ik dank er maar gewoon voor. En het is mooi dat we zo vanmorgen ook bij elkaar mogen zijn. En dan niet per se om nieuwe dingen te horen, maar ook vooral om elkaar gewoon weer, ik mag het nu hier vanaf het podium doen, maar straks bij de koffie mogen we dat ook weer bij elkaar doen, om elkaar gewoon weer de dingen in het denken te plaatsen waar het in het leven van alle dag om gaat eigenlijk. Want ik denk ook dat we elkaar daarvoor nodig hebben. Om gewoon tegen elkaar eens even te zeggen van, joh, het is leuk dat je allemaal zo druk bent met van alles en nog wat, maar waar ging het ook weer om vandaag? Daar hebben we elkaar voor nodig. En dat vind ik wel mooi dat we zo ook bij elkaar mogen zijn. En de aanleiding voor mijn spreken van morgen, althans dat wil zeggen voor het onderwerp wat ik voor vanmorgen gekozen heb, is dat ik een week of twee geleden zat ik bij een studie, moest ik daar een studie geven. En dat doet altijd iemand van tevoren even een woordje en die las een tekst en daar werd ik door getriggerd. Die las de tekst dat de eeuw in hun hart gelegd was. En dat zijn dan allemaal van die teksten, je weet ze te staan en je hebt er wel over gelezen. En als iemand dan even zo'n zinnetje eruit legt, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Dat je denkt van zit ik daar ineens met een eeuw in mijn hart. Wat doet hij daar? Wat is het dan? Wat kun je ermee? Heb ik er wat aan? En dan ga je daar voor jezelf zo mee aan de slag en over nadenken. Ik denk van, dat vind ik ook wel een mooi onderwerp om daar eens een keer gewoon op een zondagochtend over na te denken. Want het is zo ontzettend rijk eigenlijk. En ik wil dat beginnen te doen door met u vanmorgen Prediker 3 te lezen. Een van de meest bekende hoofdstukken uit de Bijbel. Al is het alleen maar omdat er heel veel liedjes over geschreven zijn. Alleen die stoppen altijd op een bepaald punt. Waarvan ik denk van, het zou nu leuk zijn als je gewoon doorzingt. Maar dan haakt de wereld natuurlijk af. En de prediker, dat is volgens sommigen een heel melancholisch boek, zwartgallig boek. Aan de andere kant, ik word er eigenlijk altijd wel blij van de prediker. Want volgens mij zegt hij gewoon de dingen zoals ze zijn. En is daar helemaal niet iets om zwartgallig van te worden. Maar ik word daar juist hartstikke blij van. Eindelijk iemand die de dingen ziet zoals ik ze ook zie. Alles is zo onuitsprekelijk vermoeiend. Hè, natuurlijk, je kan van heel veel dingen genieten, maar er zijn ook heel veel dingen, als je daarop focust, dan denk je van, jemig, ik had het van de week nog met mijn vrouw over. Dan zit je met 6 kinderen, hè, zit je met z'n allen aan tafel. Heb je net de tafel gedekt? Nou, dat is al een hele toestand. En dan ben je klaar met eten, dan leg je het meeste eten. Dan denk je dan, het ligt onder de tafel, hoe is het mogelijk? En tegen de tijd dat je het opgeruimd hebt, moet je de tafel weer dekken. En dan begint het hele liedje weer opnieuw. Ik was blij dat de vakantie afgelopen was. Ik was er goed klaar mee. De hele dag aan tafel dekken en het opruimen. En, zo vermoeiend. Dat is natuurlijk niet waar de prediker over gaat. Maar als je zo de dingen eens rondkijkt, dan denk ik dat we allemaal wel een gevoel wel eens hebben. Waar doen we het eigenlijk voor? Waar gaat het nou eigenlijk over? En ik zal eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens gedacht van, nou, Heere God, u had toch ook in één keer alles goed kunnen maken. Wat een gedoe allemaal. Ik heb wel vaker gezegd, ik heb heel vaak hele goede ideeën voor God. Maar toch is het wel fijn om te weten dat Hij Heer is. Dat Hij een plan heeft bedacht, dat Hij de dingen bepaald heeft. En dat Hij het op zijn tijd en op zijn wijze, ja, allemaal leidt en voor elkaar heeft. Nou, laten we maar gaan lezen. Prediker 3. En dan begin ik in het eerste vers te lezen. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Ja, daar zeggen we al zoveel, hè? Daar zegt de prediker eigenlijk al zo ontzettend veel. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Dat alles heeft... Die kan ik beter even aanhangen, voordat het straks fout gaat. Alles heeft dus een plekje. Hè, wat er gaat komen is niet zomaar een aaneenschakeling van toevalligheden. Nee, maar alles heeft een vastgesteld plekje. Er heeft gewoon iemand gezegd van, nou, dit is goed op dit moment, op deze tijd. Die tijd heb ik gewoon daarvoor vastgesteld. Ja, en dan kun je nog verder discussiëren over wat het dan allemaal is. Maar ik vind het heel prachtig om in ieder geval vast te stellen... Hè, dat de dingen een vastgestelde tijd zijn. Er zit een soort van programma in. En dat geldt in de eerste plaats natuurlijk voor het werk wat de Heere God doet door zijn Zoon, de Heere Jezus. Komen we daar straks ook wat uitgebreider op terug. Ik wil straks niet heel uitgebreid stilstaan bij al die woordparen die we gaan lezen. Ja, ik wil daar algemeen misschien hier en daar eventjes wat een puntje bij aantekenen. Maar het gaat natuurlijk over de Heere Jezus, over het werk wat de Heere God dus door zijn Zoon doet. Ja, er gaan dingen over het volk van Israël. Maar het is natuurlijk ook gewoon in zijn algemeenheid waar, zoals de prediker naar het leven onder de zon kijkt. Ja, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Ja, dat is eigenlijk voor elk mens is dat zo. Ja, maar in het bijzonder... Natuurlijk voor de Heer Jezus zelf. He, waar de Heere God ja, echt een punt voor gereserveerd heeft van nou, nu is de volheid van de tijd gekomen. Nu is het tijd dat de Zoon geboren wordt. He, en ook ja, het sterven van de Heer Jezus he, op het uur nauwkeurig van wat er in Gods programma moest gebeuren, is de Heer Jezus inderdaad gestorven. En ook voor het volk Israël. He, wat ook de eerstgeborene is van de Heere God. He, en ja, die dingen hebben allemaal zo zijn plek gekregen in dat plan van God. Maar het geldt ook voor de mens als individu. He, en ja, het volk van Israël is eigenlijk ook weer ja, een stekje wat geplant is. En op een gegeven moment ook weer uitgerukt is. Ja, omdat de Heere God daar een bedoeling mee had. Omdat de Heere God daar een plan mee heeft. Ja, en zo noemt de prediker, die noemt hier... Ja, 7 keer 4 woordparen, 7 groepjes van 4. Hè, waar sommigen van zeggen van ja, dat drukt iets uit van het universele, het totale van wat er onder de zon is. Hè, noord, oost, zuid, west, allesomvattend. 7, die volheid. Ja, en het zijn elke keer woordparen met tegenstellingen. En eigenlijk kun je zo eigenlijk in dit lied wat de prediker hier schrijft of gedicht of hoe we het ook noemen willen, kun je al eigenlijk die boodschap uithalen dat hij gewoon zegt, ja, onder de zon, waar je ook kijkt, alles ja, wordt gekenmerkt door gebrokenheid, door dubbelheid, hè, door die tweedeling. Er is een tijd om geboren te worden, vers 2, en er is een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Er is een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Gelukkig ook in die volgorde. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. He, dat is niet omdat ze niks te doen hadden trouwens. He, van nou, dus, laten we nou eens even tijd nemen met elkaar om stenen te verzamelen en dan weer weg te werpen. Ja, dat moet je anders doen. He, maar dat had natuurlijk ook gewoon te maken met de landbouw van toen die tijd. He, je had een stuk grond en je moest de stenen moest je eruit halen voordat je ging kweken. En met die stenen die werden ook vaak dan gebruikt als afbakening, als muurtje. Ja, en na zoveel jaar werd het dan weer, konden die stenen weer weg. Want dan nou ja, ging je weer verhuizen of wat dan ook. He, dus voor die mensen schijnt het wel een bekend beeld te zijn. Ik dacht ook van, ja, waarom zou je dat doen? Maar die tijd is er dus in ieder geval. Hè? Om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van ver te onthouden van omhelzen. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen, een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft, om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft ook alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk van God gedaan, wat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beters is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt, het goede geniet van al zijn zwoegen, dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft, voor de eeuw is. Niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen en God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Wat er is, was er al. En wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbij gegaan is. Verder heb ik ook gezien onder de zon, op de plaats van het recht, daar was de goddeloosheid. En op de plaats van de gerechtigheid, daar was onrecht. Ik zei in mijn hart, de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen. Want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. Tot zover eventjes. Ja, in vers 1, voor alles is die vastgestelde tijd er. En in vers 17, ja, er is voor inderdaad voor elk voornemen en voor elk ding is er een tijd. En zo werkt God eigenlijk in tijden. En dat is mooi. En vers 11 die sprong er in dit geval voor mij ja, bovenuit, dat er staat, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Alles is mooi op zijn tijd. En in sommige tijden zou je dat niet zeggen, dat het mooi is op zijn tijd. He, want het is zo mooi, het is een goddelijk perspectief. He, wij kunnen de dingen zo anders zien. He, ik bedoel, hoe kun je nou zeggen, een tijd om te scheuren, dat is mooi om de tijd. He, want dat heeft gewoon te maken met dat iemand van verdriet zijn kleren scheurt. He, heeft met rouw te maken. Ja, hoe kan dat nou mooi zijn? En toch is het zo mooi dat er een blauwdruk van de schepper op rust. Van ja, wacht even. Hij heeft het mooi gemaakt op zijn tijd. En dan staat er achteraan. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Ja, en dan is de vraag van wat is dan de eeuw? En dan staat er nog een toevoegingje. Zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het einde kan doorgronden. Van ja, wat is dat nou? En dat woordje eeuw, dat woordje olam, dat komt dan ook weer in vers 14 terug. Want daar stond, ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Wel mooi hè? Die tegenstelling is u misschien al opgevallen bij het lezen en misschien niet. In vers 12, hè, als je gewoon kijkt naar het leven onder de zon en dan wordt er gezegd dat de Heere God die heeft de mens de eeuw in het hart gelegd. En dan zegt vers 12, van die mensen die dat werk van God niet kunnen doorgronden van het begin tot het eind. Dan zegt hij in vers 12, ik heb gemerkt dat er voor hen niets beters is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. He, voor de mens die God eigenlijk niet kent, he, ik zal er straks wat meer over zeggen, is eigenlijk het beste wat je kan doen, ja, eten en drinken en van het goede genieten. He, want dat is een gave van God. He, en dat geeft hij gewoon aan iedereen. He, dat is het allerbeste wat je kan overkomen. Onder de zon. Maar he, dat is voor hen, niets beters om je daarin te verblijden. En dan zegt vers 14, ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Voor de eeuw is. Niets is er aan toe te voegen, niets is er van af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. He, en dat vrezen, dat hebben we misschien ook wel vaker gezegd, en ik hoop dat u dat niet ontgaat, dat vrezen heeft alles te maken met een diep ontzag hebben. Niet een bang zijn, maar een diep ontzag hebben. God doet het opdat men een diep ontzag voor hem heeft. Of misschien mag ik wel zeggen, zodat men weet dat hij God is. Dat hij inderdaad degene is die de dingen leidt en de dingen bepaalt. En dat hij degene is die alles mooi gemaakt heeft op zijn tijd, op zijn wijze. Ja, en daarvoor heeft God al die tijden gegeven. We lazen in vers 10. Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Ja, dat is weer zo'n mooi vertaalwoordje. En het is geen fout vertaalwoordje. Maar ik vind het, ja, ik zeg, je kan hem ook anders interpreteren. En waarom dan niet gedaan? Want ja, dit geeft zo'n raar verwrongen godsbeeld. Althans, voor mij. He, dat je denkt van ja, God, gaat God nou echt al die tijden bedenken en aan de mensenkinderen geven om ze daarmee nou te vermoeien? He, nou, datzelfde woordje komen we bijvoorbeeld tegen in Exodus. Ik wil dat toch eventjes met u opzoeken in Exodus 10. En dan zegt het derde vers. Toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en zeiden tegen hem, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, hoe lang weigert u zich voor mijn aangezicht te vernederen? Laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. En de oude Statenvertaling zegt nog, hoe lang weigert u zich voor mijn aangezicht te verootmoedigen? He, maar dat woordje vernederen, dat woordje verootmoedigen, is de vertaling van hetzelfde woord wat in vers 10 van Prediker 3 vertaald is met vermoeien. Maar God geeft niet zomaar de bezigheden aan de mensenkinderen van, nou, ik ga jullie nou eens even lekker vermoeien. Nee, hij geeft die bezigheden aan de mensenkinderen, zodat ze zich daarmee kunnen, ja, zodat ze zich daardoor zouden verootmoedigen. Zodat de mens zou gaan ontdekken, inderdaad, wat ik doe. Ja, heeft dat eigenlijk wel zin? Er is geen mens die ooit zal kunnen zeggen, als hij straks, bij onze lieve Heer is, van nou, ik werd gered door mijn werken. Nee, want al onze werken en al die dingen, alles wat wij zelf doen, het leidt eigenlijk helemaal nergens toe. En dat is dan ook maar mijn troost, als ik de tafel aan het afruimen ben. Oh ja, mijn werken, daar hangt het helemaal niet van af. En natuurlijk ligt straks die gevoelroer weer helemaal vol. En laat ik nou maar gewoon genieten van het goede wat het ook allemaal oplevert. Dat is een gave van God. Hè? En laat ik nou maar vasthouden dat God een werk doet. En dat is zo gaaf, want dan zegt hij in vers 14, ik weet dat alles wat God doet voor de eeuw is, niets is er aan toe te voegen, niets is er van af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Al die tijden, die heeft God een fantastisch plekje gegeven. Al die dingen die gebeuren, dat geboren worden, dat sterven, dat lachen, dat huilen, dat wenen, dat rouwen, dat huppelen, weet ik veel wat allemaal. God heeft het fantastisch gemaakt op zijn tijd. Niet met het oog op deze eeuw, maar op de eeuw, de komende. He, in het Jodendom spreekt men van de Olam Hazeh en de Olam Haba. Dat wil zeggen, je hebt deze eeuw en je hebt de komende eeuw. Het is misschien wel goed om dat op te zoeken, even in Lucas 20 bijvoorbeeld. En in Lucas gaat het natuurlijk over aionen en niet over olamen. Olam is het Hebreeuws. Voor de meesten wel bekend, denk ik. En de aion is het Griekse woord. In Lucas 20. Daar lezen we in vers 34. Het gaat me even niet om de context, het gaat me gewoon even om het principe van deze eeuw en de komende. Jezus antwoordde en zei tegen hen: de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. En dat woordje wereld is dan weer dat woordje waar we het over hebben en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn de toekomstige wereld te verkrijgen, dan gaat het over de toekomende eeuw, en de opstanding uit de doden, of liever misschien gezegd namelijk de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Hè? De Heer Jezus spreekt hier zelf over de komende eeuw. Hè? En dat heeft te maken met de eeuw van de opstanding. Hè? Of, ja, het is wel mooi, wij praten ook over het eeuwige leven. Hè? Dat is het leven wat hoort bij de komende eeuw. En Johannes 17, vers 3, dat is ook wel, laat ik dat toch maar eventjes weer opzoeken. Johannes 17, vers 3, die definieert dat eeuwige leven ja, eigenlijk ontzettend mooi. Want daar zegt de Heer Jezus: dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. He, als we praten over eeuwig leven, hoop ik niet dat ik hier iets geks zeg hè, als, hè, of iets nieuws zeg als u dan gelijk denkt over eindeloos leven. Hè, maar dat is het, ja, het is wel eindeloos leven, maar dat is niet omdat het eeuwig is, maar omdat het een onvergankelijk leven is. Dat maakt het eindeloos. En het eeuwige leven, dat zegt iets over de kwaliteit. Dat is namelijk het leven wat hoort bij die eeuw waar de Heer Jezus hierover heeft. En dat is de eeuw waarin hij zijn heerlijkheid gaat tonen. Waar hij als God tussen zijn mensen gaat wonen. Dat is de eeuw waarvan hij zegt: nou, dit is het leven van de eeuw. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. De komende eeuw is het leven waarin je gaat leven met, in gemeenschap met de Vader. En als het dan gaat over ja, die olam in het Oude Testament, hè, als het dan gaat in de prediker, dat de prediker zegt van ja luister, hij heeft de eeuw in hun hart gelegd, heb ik sterk het idee dat het daar gaat over ja, eigenlijk dezelfde dingen als die Paulus in Romeinen 8 beschrijft. Het is misschien wel goed om eventjes naar Romeinen 8 te bladeren. Zo komen er heel wat teksten langs vanmorgen. En dan hoop ik altijd maar dat u er net zo blij van wordt als ik. Ja, het is gewoon een voorrecht als je dit soort dingen bij elkaar ook in het denken mag plaatsen. Want dan zegt Paulus in Romeinen 8, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen, zonen, hè, van de zonen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. De schepping is onderworpen aan de zinloosheid, aan de ijdelheid, aan de leegte. Aan datgene wat Prediker beschrijft. Het is allemaal eigenlijk zo ja, vermoeiend. Je wordt er zo klein van, dat je denkt, waar doe ik het voor? Nou, we doen het eigenlijk helemaal nergens voor. God doet het. God doet het en die heeft het een plekje gegeven. Die laat het meewerken voor de eeuw. En de schepping die heeft in de gaten dat ze aan de ijdelheid onderworpen is. En die schepping die kijkt met rijkhalzend verlangen uit naar de Zonen Gods. Die kijkt met rijkhalzend verlangen uit naar de eeuw. Alleen, in de algemeenheid geldt dat ze daarbij niet het werk van God kunnen ontdekken. Van het begin tot het eind toe eigenlijk ontdekken ze er niks van. Hè, als ik kijk naar mijn leerlingen in Almere, nou, ze gaan allemaal naar de hemel. Hè, maakt niet uit wat je gelooft en wat je doet. Hè, ik ga die discussie maar nooit met ze aan. Hè, maar ja, weet je, ik bedoel, ze geloven allemaal, na de dood moet er iets zijn. Hè, en hoeveel mensen zijn er wel niet die zeggen, maar ja, er moet wel iets zijn. En we komen allemaal straks wel in een nieuwe wereld. Die hunkering naar die nieuwe wereld die gaat komen in het leven na de dood. Oh, geloof je ook in God? Nee, dat niet. Oh ja, daar kunnen ze ook niks aan doen. Hè, maar je merkt zo vaak van, ja, er is iets van dat mensen berusten van, ja, dit leven, er zijn er maar heel weinig die berusting hebben van, ja, bij de dood houdt alles op. Ik spreek er altijd helemaal erg weinig. En als ik ze dan spreek en we zitten eventjes te spreken over dat soort dingen, ja, dan blijkt het toch, ja, wellicht is er wel wat. Hè, want de meesten vinden dan toch heel raar dat het inderdaad allemaal in dit leven moet gebeuren. De eeuw ligt in hun hart. Maar dan zegt de prediker, ik weet dat alles wat God doet voor de eeuw is. Want ik mag meer weten dan de mensen. Waarom? Geen idee. Maar God openbaart die dingen. Hè, en het is zo mooi als je dan de Bijbel gaat lezen, dat je gaat ontdekken dat God een plan van eeuwen heeft. Hè, en dat, dan heeft die prediker, die heeft het maar eigenlijk over twee eeuwen. Hè, over de eeuw waarin ze lezen, waarin alles ijdelheid is, en de komende eeuw. Hè, en ja, daaruit blijkt natuurlijk al dat eeuwig leven ook in die zin niet gaat over eindeloos leven in eerste instantie. He, maar ja, dat de eeuwigheden, die hebben een begin en een eind. He, om een paar voorbeelden eventjes te noemen. De meeste van u zijn er ongetwijfeld in doorgewinterd. He, maar als er sprake is in bijvoorbeeld Leviticus 24 vers 8 over een eeuwig verbond. Ja, dan geeft de Bijbel tegelijk al aan in Jeremia dat verbond een keer ophoudt en dat er een nieuw verbond komt. He, dat eeuwig, ja, niet eindeloos is. Maar dat het gaat over een bepaalde periode waarin dat verbond staat. He, zo gaat het ook over het Aaronitisch priesterschap. He, wat een eeuwige inzetting is. Ja, maar waar wel duidelijk een einde aan zal komen. He, want er komt een priesterschap, he, naar de ordening van Melchizedek. Op Jeruzalem, op het volk van Israël, ligt een eeuwige smaad. Ja, maar de Heere gaat dat wel weer afwenden. Dat houdt een keer op. He, waarschijnlijk aan het eind van die eeuw. Jeruzalem zal worden tot een eeuwige woestenij. Ja, totdat de Heer dat gaat herstellen en een keer gaat brengen in dat lot. He, er is sprake van een eeuwig vuur, ja, wat wel een keer ophoudt te zijn. Er is sprake van een eeuwige slaap. Ja, tot de opstanding op de jongste dag. En dan blijken ze toch ineens wakker te worden. He, dan blijkt die eeuwige slaap, ja, bij een volgende eeuw opeens op te houden. Ja. De regering van Christus, wat een eeuwige regering is. Ja, maar die zijn regering wel zal overdragen aan de Vader. Nou, en zo kun je die lijst langer maken. Hè, God heeft een plan, het voornemen der eeuwen. Dat staat ook weer zo mooi in Efeze. Daar ga ik ook eventjes naartoe bladeren. Hè, al is het alleen maar omdat u er dan weer even aan kunt denken. In Efeze, hoofdstuk 3 moet ik zeggen. Daar schrijft Paulus in vers 10. Erg, in die voorgaande versen omschrijft hij dat hem, ja, die rijkdom van genade is gegeven om te vertellen wat het geheimenis inhoudt. En dan zegt hij in vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen. Letterlijk volgens het voornemen der eeuwen, volgens het plan der eeuwen, dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. De Heere God heeft een plan van eeuwigheden, als ik dat zomaar mag zeggen. En prediker 1 zegt van er zijn al eeuwigheden geweest. En in Efeze 2, ja, daar lezen we dat er nog In vers 2 vers 7, hè, dat we met hem zijn opgewekt en met hem in de hemelse gewesten zijn gezet, opdat hij in de komende eeuwen, eeuwigheden, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Als je daarover nadenkt, hè, ik word nu al zo blij van de rijkdom van de genade die we mogen ontdekken in de schrift. Maar dat is nog maar in deze eeuw. He, want het gaat gebeuren in de komende eeuwen. He, alles wat God vandaag doet, ja, doet hij met het oog op de eeuw. Op die komende eeuw. He, en in die komende eeuw, wat in Efeze 2 vers 7 ook wel blijkt te zijn, komende eeuwen, ja, daar gaan we de alles overtreffende rijkdom van zijn genade, maar ja, mogen we tonen. Dat gaat Christus door ons heen werken. Ja, er zijn fantastische dingen waar je met het verstand eigenlijk niet bij kan. Ja, en ja, eigenlijk kun je er helemaal niet bij. Ja, ik wou bijna zeggen, ja, waar kun je er wel mee bij of zo. Ja, maar het staat er en je moet het maar geloven. Ja, en bidden dat we dat inderdaad gaan verstaan en begrijpen. Want dat is wat de geest in onze harten mag uitwerken en wil uitwerken. Hè, in de komende eeuwen gaat hij de alles overtreffende rijkdom van genade over ons bewijzen. He, dus ja, nu is echt maar een voorproefje van dat wat ons staat te wachten in dat opzicht. He, en dat is allemaal volgens het voornemen der eeuwen wat de Heere God bedacht heeft. Daartoe heeft hij de hele schepping aan de zinloosheid, aan de ijdelheid onderworpen. He, dat is wat we net zagen in Romeinen 8. En toen las ik, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. De Heere God heeft het zelf, heeft hij die schepping aan die ijdelheid onderworpen. Zo van, al jullie werken, nou wat je ook al aan het doen bent, ik heb het allemaal een fantastisch plekje gegeven. En het gaat tot één ding leiden, namelijk dat jullie gaan ontdekken en dat jullie gaan zien dat het niet door jullie werken gaat. Maar dat ik het ben. Ik werd niet gered door mijn werken. Niet door berouwvol geween. Nee, slechts door genade. En ja, zo werkt God. Zodat je voor zijn aangezicht zou vrezen. Dat je een diep ontzag voor hem zou hebben. En dat je inderdaad zou zeggen, Heer God, dank u wel. En zo gaat God zijn plan. En hij maakte dat eeuwige voornemen. Dat plan der eeuwen. Ja. En toen ging hij die eeuwen vervolgens maken door de Heer Jezus Christus en in de Heer Jezus Christus. He, dat is wat Hebreeën 1 vers 2 ons zegt. He, blader ik ook eventjes naartoe. Hebreeën hoofdstuk 1. Dan lees ik in het eerste vers, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. He, worden we een beetje op het verkeerde been gezet, he, alsof hij gerefereerd wordt naar de schepping in Genesis 1. He, maar dat is niet het geval, want het gaat hier weer om het woordje aion en dan ook nog in het meervoud. Door wie hij de aionen gemaakt heeft, die eeuwigheden gemaakt. God heeft een plan van eeuwigheden bedacht, waarin hij zijn hele verhaal, zoals zal ik het maar oneerbiedig zeggen, heeft neergelegd. En toen ging hij door de Zoon die aionen ook maken, die eeuwigheden maken. He, en heeft hij ook bedacht. En dat is dan ook weer gelijk zo'n troostrijke gedachte, dat deze eeuw waarin we vandaag leven, dat daar Satan de overste van is. He, die mogen we ook wel betitelen als de eeuw van Babel. He, die ergens na de zondvloed begon, natuurlijk met de toren van Babel, en die straks in de toekomst ten einde zal komen, ja, als de grote hoer Babel zijn ondergang zal vinden. Deze hele eeuw, ja, wordt gekenmerkt door de ijdelheid, door de leegte, door de God van deze eeuw. Maar God zou God niet zijn als hij dat niet zelf bedacht had. En dat meen ik oprecht. God zou God niet zijn. Want het is juist zo mooi dat hij God is. Dat hij alles een fantastisch gemaakt heeft op zijn tijd. Dat het een plek heeft in zijn plan. Want, dan blader ik even terug naar Titus. Titus hoofdstuk 1. Dan spreekt Paulus in het eerste vers over dat hij een dienstknecht is, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God. En dan zegt hij in vers 2, in de hoop op het eeuwige leven, dat God die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Dat is, vind ik, zo onvoorstelbaar iets, hè? Er was helemaal niks, God was er. Ik ga er even vanuit dat er niks was. Hè. In het verhaallijn, zoals we dat hier hebben in ieder geval, was er niks, was God er. En die heeft vervolgens een plan der eeuwen gemaakt. En hij ging die eeuwen ging die vervolgens maken in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar voordat hij met die Ajonen aan de slag ging, voordat hij dat plan ging uitwerken, heeft hij wel eeuwig leven beloofd. Hij zegt, als er iets in mijn plan zit, als ik überhaupt aan een plan ga beginnen, dan moet dit erin zitten. In de hoop op het eeuwige leven dat de niet liegende God voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd, ja, zo gaat dat namelijk inderdaad bij God, hij doet alles op de door hem bestemde tijd, zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij toevertrouwd is. Overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker. God doet alles voor de eeuw. God doet alles voor dat eeuwige. Alles staat in dat teken van dat eeuwige leven. En ja, daarin gaat het erom dat de mens God als God leert kennen. Dat hij leert kennen dat God de enige waarachtige God is. En dat ze zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, leren kennen. En alles in het verhaal wat we tegenkomen, van de eerste bladzij tot de laatste bladzij, of nou ja, van het begin tot het eind, staat in dat teken. Tot aan het eind van die eeuwigheden, aan het eind van alle eeuwigheden, ja, dat moment zal zijn, ja, dat iedereen de hemelse Vader kent. Dat iedereen, dat alle overheid en macht zich dienend ten neer zal buigen. Geweldig hoe we mogen weten hoe dat het daar naartoe gaat. Ik wil een paar... Ja, nou, laat ik eerst even naar Efeze 4 bladeren. Efeze hoofdstuk 4. Daar zegt Paulus in vers 17, dit zeg ik dan en getuige van in de Here dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, maar liever gezegd nog, vervreemd van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Tot zover eventjes. Hier komt zo mooi weer wat beschreven is in de prediker, wat beschreven is in Romeinen 8. De mensheid in het algemeen, de schepping in het algemeen, is onderworpen aan zinloosheid. En wat bedenken is zinloos. Dan kun je wel van onder de indruk raken, hè? Want de mens kan heel veel bedenken. En echt de meest prachtige dingen. Maar aan het eind van het liedje, onderaan de streep, staat er altijd nul. Want iemand gaat dood en de kennis gaat verloren. Of er gaat weer iets verrot. Of per saldo brengt het ons niks. Onderaan de streep. En ja, dat heeft te maken met het feit dat we verduisterd zijn in het verstand. En nog meer vervreemd van het leven van God. De mensheid, de schepping, ja, kent niet meer het leven van God. Het is niet meer vertrouwd met het leven van hun vader. He, alsof je eigenlijk zo'n spoorloos programma hebt, bijvoorbeeld zitten kijken, waar iemand als heel klein uit huis en zijn ouders helemaal niet kent. En iemand op zoek is naar zijn roots en vervreemd is van het leven van zijn vader. Ja, wie is mijn vader dan? Wat doet hij dan? En waarom doet hij dat dan? En hoe zakt hij eruit? En nou, zo, dat is ook de feitelijke situatie van de schepping. Totaal vervreemd van het leven van God. Als God bestaat, waarom dan zus, waarom dan zo, waarom dan dit en waarom dan dat? En dat kan toch allemaal niet? Van, ja, en waarom doet God dingen? Ja, dat heeft alles te maken met de mate waarin de schepping vervreemd is van het leven van God en onderworpen is aan de zinloosheid. Ja, niet omdat ze dat graag wil, dat vind ik altijd weer zo mooi. Niet, kom maar met die zinloosheid, ik meld me aan. Nee, helemaal niet. Natuurlijk niet zelf, zullen we zeggen. Nee, God heeft dat in zijn plan van eeuwigheden heeft hij bedacht. Van, hey, die schepping die ik ga maken, die ga ik onderwerpen aan zinloosheid. Oh, ja, want daar kan ik aan het werk. Dan kan ik laten zien wie ik ben, wat ik doe, wat ik... Ja, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Ja, en als mensen het er niet mee eens zijn, dan denk ik ook, ja, dan moeten we zelf een verhaal gaan maken en verzinnen en uitvoeren. Ja, want dit is namelijk Gods verhaal. En wat is er zo mooi dan dat die prediker zegt van, ja, weet je, ik weet dat wat God doet voor eeuwig is. En dat we er niks aan toe kunnen voegen en niks aan kunnen afdoen. Het is zijn verhaal. Hij schrijft, hij doet het, hij werkt het uit. En hier, ja, nou ja, voor ons als gelovigen is het wel belangrijk dat we dan niet meer zo blijven als de andere heidenen. Want het gaat erom dat wij steeds meer vertrouwd raken met dat leven van God. Dat we hem weer mogen kennen als onze hemelse vader. He, dat het licht gaat schijnen in onze harten. Dat we dat toekomstperspectief hebben. Dat we erop mogen vertrouwen dat het allemaal niet zomaar toevallige dingen zijn die ons overkomen. Maar dat hij alles voortreffelijk gemaakt heeft op zijn tijd. He, en ik ben er heilig van overtuigd dat er een moment zal zijn dat we inderdaad bij de hemelse vader, bij wijze van spreken, oneerbiedig gezegd, op schoot zitten. En dan zullen we zeggen, oh, was dat daarvoor? Ja, nu snap ik het wel. Wat mooi. He, want zo gaat Romeinen 8 ook verder. Hè? De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Wij weten niet wat we bidden zullen. Geen flauw idee. He, wat moet ik nou vragen, God? Ja, je mag al je wensen bekendmaken, maar wat goed voor je is, dat weten we niet. He, gelukkig doet de geest dat. He? En wat weten wij wel? Ja, dat God alle dingen doet meewerken ten goede. He, Paulus zegt in Filippenzen 1, hiertoe ben ik ten volle van overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat ten einde toe zal voortzetten. He, dat zijn van die prachtige dingen waar je dan aan vast mag houden. He, of zoals, ik noem even een paar teksten, ik ga ze niet allemaal opzoeken. Zoals Paulus in Efeze 1 vers 10 zegt, dat hij alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. We lazen net in Efeze 3 vers 11 dat hij alles volgens zijn voornemen der eeuwen werkt. Zo'n prachtig getuigenis van Job in vers 42. En daar heeft hij heel wat levenslessen voor nodig gehad en heel wat hoofdstukken voor nodig gehad om tot die prachtige conclusie te komen. Maar dan zegt hij, ik weet dat gij alles vermag en dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Job heeft leren ontdekken dat God God is. Ja, en hij heeft zichzelf leren... Nee, hij heeft niet zichzelf geleerd. God heeft hem geleerd dat hij zich moet verootmoedigen. God heeft zichzelf geopenbaard, waardoor Job zich verootmoedigde. En dat hij inderdaad zei, oh, te snel heb ik gesproken. Maar ik doe het niet nog een keer. Nu heb ik inderdaad geleerd, u gaat uw gang. U doet wat u moet doen. En daarom is God inderdaad, zoals 1 Timotheus 1 vers 11 en 1 Timotheus 6 vers 15 dat zeggen, is God de gelukkige God. Want er is namelijk niemand die hem in de weg kan zitten. Dat wordt zo wel eens een beetje gebracht van, ja, de mensen zitten hem in de weg of je kan hem tegenstaan. Of, nou, het is nog een spannende strijd, zeg, tussen God en de duivel. En hoeveel zieltjes kan onze lieve Heer nog winnen? Van, ja, laten we maar ons best doen met elkaar. Nee. Natuurlijk niet. En ik snap de intenties wel. Maar het is allemaal zijn werk. Het is zijn verhaal. En hij doet het. En de afloop is helemaal niet spannend. Want God is degene die van het begin het einde verkondigt. En die gewoon vertelt wat hij doet en hoe hij dat doet. Dat weet de wereld niet. Die hebben alleen de eeuw in hun hart gelegd gekregen. Die weet alleen, ja, er moet iets komen. Ja, straks is alles goed. Maar hoe en wat, dat leven van God kennen ze niet. Dat is ons door genade gegeven. Of zoals Paulus in Romeinen 11 zegt, ja, ook weer naar die geweldige hoofdstukken waarin hij de weg met Israël eigenlijk beschrijft. Van ja, alles is uit hem, alles is door hem, alles is tot hem. Psalm 135, die ga ik wel eventjes met u opzoeken. Ik vind het altijd zulke mooie versen. Psalm 135. En ik weet wel, ik haal die teksten allemaal zomaar uit zijn verband. Dan heeft u huiswerk om ze thuis allemaal in hun verband te lezen en om te kijken om of ze inderdaad zeggen wat ze zeggen. En dan zegt vers 5, want ik weet, dat is zo mooi als je dat weet, want ik weet, de Heere is groot. Onze Heere gaat alle goden te boven. Al wat de Heere behaagt, dat doet hij. In de hemel en op aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. Dat is toch fantastisch? Daar hoef je gewoon helemaal niet over in te zitten. Alles wat de Heere behaagt, dat doet hij. En hij is de Almachtige, hij kan het ook nog. Ik neem hem ook wel eens voor, ik ga gewoon alles doen wat ik leuk vind. Maar ik word heel snel aan alle kanten teruggefloten door vrouw, kinderen, door weet ik wat allemaal. En als dat al niet gebeurt, dan loop ik vaak tegen mijn eigen onmacht aan. Want dan lukken dingen eigenlijk niet zoals ik ze eigenlijk zou willen. Maar heeft God helemaal geen last van. God is de Almachtige. Hij doet wat hij wil, wat hem behaagt. En ja, hij laat alles daarin meewerken. Hij heeft alle dingen, heeft hij daar een plekje in gegeven. Ja, ik wil nog even naar 1 Timotheus 1 bladeren. 1 Timotheus 1. Ik denk, waarom staat er niet wat ik bedoel? Want ik zit in de tweede brief. Er staat er in vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Ik had het net met Daniel in de auto nog even over ja, dat beeld wat we van Paulus hebben. Dat we soms wel eens vergeten ook dat hij Saulus was. Hè? En dat hij als een, ook misschien niet helemaal juist gezegd, maar dat hij als een ware ISIS-strijder de christenen tot in de huizen achtervolgen. En nou ja, net als bij een Stefanus, zei van, nou, kom maar op met die stenen en gooi maar dood. Dat wij zouden zeggen, ja, maar zo'n handje komt toch, dat kan toch niet? Ja, en juist hebben we net gelezen dat God dat de perfecte timing vond om Saulus in zijn nekkraag te grijpen. Hey, jij bent echt een goed voorbeeld van dat het niet van werken afhangt. Want jij bent eigenlijk echt de grootste zondaar van allemaal. Dat is niet een nederige hoogmoed van Paulus, wat hij hier zelf verzint. Dat is net zo goed geïnspireerd door de geest. God heeft gewoon gedacht, dat is me er echt eentje. Die moet ik hebben. Fantastisch. Die kan echt helemaal niet op zichzelf beroepen. Die kan alleen maar mij de eer geven. En hij zegt, jou pak ik als voorbeeld voor hen die later zouden geloven tot het eeuwige leven. Namelijk dat ze God gaan kennen als enige waarachtige God en zijn zoon Jezus Christus die hij gezonden heeft. Ja, want daar gaat het naartoe. Daartoe is Christus in de wereld gekomen. Om zondaars zalig te maken. He, of zoals 1 Timotheus 4 vers 10 zegt. Ja, hij is een behouder van alle mensen. Maar het meest van de gelovigen. Ja, want de gelovigen die delen in dat geweldige leven van de komende eeuw. Maar er komt een moment dat alle knie zich zal buigen. Dat ook de ongelovigen zullen opstaan. Dat ook de ongelovigen de hemelse vader zullen leren kennen. En daarom gaat 1 Timotheus 1 ook verder, met, hè, als Paulus dat dan zo zegt. Daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, daar heb je hem. Hij is de koning der eeuwen. De onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God. Daar gaan we goede ideeën, dat zijn helemaal geen goede ideeën. Hij is de alleenwijze God. Hem zij de eer en de heerlijkheid in alle eeuwen. En wij mogen vandaag door zijn genade al hem die eer en die heerlijkheid geven en danken voor die geweldige genade. En uitzien naar dat moment dat de hele schepping los zal komen van die leegte. Dat de hele schepping ja, het gegeven wordt om wel het werk van God van het begin tot het eind te ontdekken. En dat de hele schepping wel zal zien dat het werk wat God doet voor de eeuw is. Voor de komende wereld is. En dat God een geweldig plan heeft. Ja, en dan is daar dat moment dat niet alleen wij juichen, of niet alleen de kinderen Sions juichen dat Jezus Heer is, maar dat elke knie zich zal buigen, elke tong zal belijden, Filippenzen 2, ja, dat Jezus Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader. Hè, volgens mij is dat een geweldige, ik vind het in ieder geval een geweldige troost en zekerheid die we gewoon vandaag mee mogen nemen in het leven van alle dag. Kunnen we niks aan toevoegen? Kunnen we niks aan afdoen. Mogen gewoon ja, ons verblijden van het goede wat God ons geeft. Hè, en dat is niet alleen maar een goede maaltijd en een glas wijn. Nee, het beste wat God ons geeft, waar wij ons in mogen blijven, zijn al die geestelijke zegeningen waar we vandaag al mee gezegend zijn. Ik stel voor dat we met elkaar de Heere gaan danken. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord wat zo ontzettend rijk is. Heer, dat u een plan gemaakt heeft van eeuwen, van eeuwigheden, van werelden, hoe we het ook noemen willen. Heer, maar dat u een plan heeft. Een plan van A tot Z. Heer, en dat u bij machten bent om, ja, om dat plan uit te werken. Zoals u dat bedacht heeft, zoals u dat bedoeld heeft. En Vader, dank u wel voor wie wij mogen zijn als kleine, nietige mensen in dat plan. Dat we u mogen, vandaag al mogen kennen als onze hemelse Vader. Dat we ja, vandaag al zicht mogen hebben op het feit dat uw woord zegt dat we met uw Zoon zijn gaan sterven. Dat we zijn opgewekt en een plek hebben gekregen in de hemel. Heer, dat we mogen delen in dat eeuwige leven wat u al beloofd heeft voordat er überhaupt werelden en eeuwen en nou ja, dat het er was. Heer, ik wil u zo vragen, wilt u toch geven dat we dat steeds meer en meer gaan begrijpen? Dat we dat ja, net als vanmorgen ook bij elkaar in het denken mogen plaatsen. Dat u God bent. Heer, dat ja, als wij soms geen raad weten met de dingen, dat we tegen elkaar mogen zeggen, Heer, dat u het een plekje heeft gegeven. Heer, want als ik naar mezelf kijk, is dat soms zo moeilijk om de dingen een plek te geven. Omdat ik dan vergeet dat u ze al een plek had gegeven. Heer, wilt u ons zo leren om die dingen te gaan verstaan, om die dingen te gaan begrijpen. Heer, zodat we ja, ook niet zouden leven zoals de andere heidenen. Die geen hoop hebben. Die vervreemd zijn van het leven van u als hemelse Vader. Heer, dank u wel dat we dat zo van u mogen vragen. Dat u ons elkaar ook daarvoor gegeven hebt. Heer, dank u wel dat we mogen weten als we straks van hier gaan, dat u met ons meegaat, met een ieder van ons afzonderlijk. Heer, dat u bij ons bent en niet alleen bij ons, maar ook bij degene die er vanmorgen niet zijn, die ergens anders zijn. Heer, we kunnen het niet begrijpen, maar u kent ons allemaal. En u weet van ons allemaal wat we nodig hebben. En u werkt alle dingen mee ten goede. Heer, dank u wel dat we in dat vertrouwen mogen gaan. Heer, dat we die zekerheid vanuit uw woord mogen kennen en weten. Vader, dank u wel voor alles wat u ons gegeven hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Nou vroeg ik mij af of jullie bekend zijn met het lied 672 uit Opwekking. Heerser over alle dingen. Oké, die moet je leren, jongen. Zing de Heer een nieuw lied. En 672 is eigenlijk al niet nieuw meer, hè? Maar daar kun je ook allemaal niet bijhouden. Nee, maar dan doen we, als je hem niet kent, doen we een andere. En dat is altijd wel fijn met een lied als we hem kennen. En dan stel ik voor dat we zingen: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. He, hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Zullen we dat staande zingen? En als zo'n koortje, met zo'n klein clubje mensen, al zo klinkt. Oh, dan zou je toch eigenlijk een keer met een heel stadion vol willen zingen. Hè? Nou ja, dan wellicht komt dat moment nog een keer. Iedereen zijn eigen taal, met alle volken en natieën. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten. En heeft nooit verlaten, zullen we dan terugzingen wat zijn hand begonnen is. Nou, volgens mij moet de koffie dan heel lekker zijn, als je dat weet.